gemeenteleden, jong en oud, gasten die in ons midden zijn en iedereen die meeluistert via de kerkradio of via het internet, van harte welkom. En speciaal welkom voor de leden van de jeugdvereniging uit Opperdoes. Van harte welkom in deze dienst. Na de dienst zijn jullie uitgenodigd samen met de leden van Pro Christo om koffie te drinken in zaal 1. Vanochtend zal dominee Klomp voorgaan in deze dienst. Er zijn in deze dienst voor de slotpsalm 2 collectes. Die zijn allebei bestemd voor de kerk. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanochtend uit Rut, hoofdstuk 2. En dan vers 8 tot en met 23. Op vrijdag 24 oktober hopen Jan Hogendoorn en Marga Sterk te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal om 2:30 plaatsvinden in onze kerk, in de dienst waar dominee Klomp hoopt voor te gaan. Tijdens de op 4 oktober gehouden vergadering van de kerkraad met de stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot diaken de broeders I. Bone en P.H. Schalk. Broeder Bone heeft zijn benoeming mogen aanvaarden en broeder Schalk heeft ontheffing aangevraagd. De kerkraad zal zich beraden over het vervolgtraject. Na de dienst is er koffiedrinken voor wijk 6 in de kelder. En we gaan nu zingen van psalm 84, het eerste en het tweede vers. En namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen wij nu samen zingen uit Psalm 26, vers 1 en 8. Het lijkt me goed, broeder ouderling, dienstdoende ouderling, dat u de wet en het schriftgedeelte leest. Want u hoort mijn stem, gemeente. Daar is wat zorg over. Dus als broeder Aart Kok dan de wet en het schriftgedeelte zou willen lezen, dan spaar ik mijn stem voor de preek. Psalm 26, ja, dominees zijn gewone mensen. Psalm 26, vers 1 en vers 8.
Zingen wij als antwoord van het luisteren van de wet van de Heere uit het tweede vers van Psalm 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Vanaf het achtste vers. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp ze zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten, en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent, om toevlucht te nemen. En ze zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost, en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Moas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte ze aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat ze overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had. En zij, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, moge hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft, aan de levenden en aan de doden gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.
Fijn dat het zo kan. Wij willen eerst bidden om de zegen van de Heere over onze eredienst. En ik wil ook met name bidden voor zuster Hogendoorn uit het Boveneind. Haar oudste zoon, die ook in Veenendaal woont, kreeg een ernstig bericht van de dokter te verwerken. En dat is voor moeder natuurlijk ook heel wat. Dankbaar zijn we dat zuster Celia van Riessen weer voor het eerst na lange tijd in de kerk mag zijn, al blijft ook voorbeden voor haar nodig. Dankbaar zijn we dat er een jongetje geboren is in het gezin van Johannes en Annieke Diepeveen van Manen. En de boreling heet Johannes Mats en hij is geboren op 10 oktober, dankbaar dat alles goed mag zijn. Wij bidden ook voor broeder Joost van den Brink, senior, die een licht hartinfarct overkwam. Hij is weer thuis, maar moet van de week in Ede gekatheteriseerd worden. En we willen de Heere bidden om zijn gezondheidszegen. En zuster Schoeman Slok, die is weer thuisgekomen na een hernia-operatie in het ziekenhuis. En we willen de Heere ook danken dat we dit jaar weer de bazaar mochten beleven, samenbindend en ook met een mooie opbrengst. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Heere, almachtige en genadige God, het mag weer zondag zijn en wij mogen ons verblijden over dat we naar de kerk kunnen gaan om iets van uw almacht en genade te proeven. Laat de bediening van uw woord dat mogen leggen in ons hart, Heere. En geef de dominee ook een stem om te spreken, om de dienst te kunnen blijven leiden. Wij bidden voor zuster Hogendoorn, nu zij zo'n ernstig bericht als moeder van haar oudste zoon kreeg te verwerken. Heere, wilt u heel dicht bij haar zijn en ook heel dicht bij hem en de schoondochter van mevrouw Hogendoorn in deze moeilijke situatie. En geef ze genade, Heere, om in deze weg achter u de Heere aan te komen, zodat ze voelen dat ze gedragen worden. We zijn dankbaar dat zuster Celia van Riesen weer met ons in de kerk mag zijn. Ze heeft heel wat doorgemaakt en meegemaakt. Heere, u heeft steeds kracht gegeven om er doorheen te komen, maar het was niet altijd gemakkelijk. En nu bidden we hartelijk van u, of u haar gezondheidssituatie zo wilt zegenen, dat er toch nog verbetering mag komen in haar been, in het functioneren van haar been. Gedenkt u haar, Heere, lichamelijk en geestelijk. We zijn dankbaar met Johannes en Annieke Diepeveen van Manen dat ze een derde jongetje uit uw goede zegenende hand mochten ontvangen, Johannes Mats, geboren op 10 oktober, dat u alles wel gemaakt hebt met de moeder en met het kindje en ook met de vader en met de andere jongens. Heere, wat een zegen dat we nieuw leven uit uw hand ontvangen. En dat we ook staan in het besef dat het om dat andere nieuwe leven gaat. Dat u ook in de lijn van de geslachten wilt geven aan allen die u lief hebben. Zegen dit jonge gezin. We denken ook aan zuster Schoeman, die een hernia-operatie onderging en weer thuis is. Zij heeft ook heel wat doorgemaakt de laatste tijd, Heere, samen met haar man. Maar ze mogen nu weer samen thuis zijn. En we bidden, Heere, dat u in hun harten ook zult werken, de genade en versterken waar die is, maar ook lichamelijk ondersteuning wilt geven. We zijn geschrokken met en voor onze broeder Joost van den Brink toen hij een licht hartinfarct kreeg midden onder zijn werk en opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat u weer thuis mag zijn, dat u zijn leven nog gespaard hebt. En we bidden, Heere, of u ook zijn gezondheid verder wilt zegenen. En dat de katheterisatie van de komende week ook in dat licht mag staan. Wil met hem en zijn vrouw zijn en heel hun gezin en familie. En gedenk ons dat we ons mogen toevertrouwen aan uw leidende hand. We bidden voor hen die we niet bij name noemen, die misschien een moeilijk bericht kregen te verwerken of komende week een uitslag moeten tegemoet zien die niet gemakkelijk is wellicht. We mogen al onze zorgen en bekommernissen in uw hand geven. Werpt al uw bekommernis op hem, staat er bij Petrus, want hij zorgt voor u. Heere, laat dat de oefening van het geloof mogen zijn, afziende van onszelf en opziende tot u de Heere. We zijn ook dankbaar dat we de bazaar weer mochten beleven. Fijne ontmoeting van gemeenteleden onderling, ouder en jonger. Wat ook een inzet, heren, van vrijwilligers en van het team. We zijn daar dankbaar voor, ook voor de mooie opbrengst voor verschillende doeleinden. Wil onze gemeente gedenken, ook als het om die dingen gaat, dat het erop aankomt dat we van binnenuit bediend worden door u, de Heilige Geest, maar dat echt geloof ook handen en voeten krijgt in de praktijk van elke dag. Heren, we hebben ook de mededeling moeten doen dat broeder Bonen zijn benoeming als diaken mag opvolgen, waar we dankbaar voor zijn. En dat broeder Schalk geen vrijmoedigheid kreeg om zijn benoeming op te volgen, waar we respect voor hebben. En we bidden voor ons als kerkraad, als we ons gaan bezinnen weer opnieuw, om wijsheid en leiding, om toch ook de laatste vacature in de diaconie te kunnen vervullen. Laat er ook in de gemeente gebed mogen zijn, heren, voor de juiste handelwijze. We zijn dankbaar dat we hier bij elkaar mogen zijn. Wilt u ons zegenen, heren, ook de organist en de dominee en de koster, alle die een taak hebben in deze dienst. Wilt gij zelf in ons midden zijn en ons hart openen voor uw woord en het dat erin laten zinken door uw Heilige Geest, heren, zodat we aan u verbonden raken voor het eerst. En als we in het geloof mogen staan, wilt u ook voedsel geven aan het geloof, aan allen die u mogen vrezen, ook jonge mensen, die kunnen al zo echt van u houden. Heren, wees met onze jeugd, wees met de jeugd van Opperdoes, die onze gast is vandaag, fijn dat ze er zijn. En geef ons een gezegende zondag. Wij vragen het u in de vergeving van onze zonden en aangewezen op uw nabijheid. Om Jezus wil. Amen. Goed zo. Dan willen we nu zingen uit Psalm 65, de versen 6, 7 en 8. Psalm 65, vers 6, 7 en 8. wij zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. En dan mag u daarbij aan de Heere Jezus Christus denken in zijn koningschap. Psalm 45, vers 1, na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Rut 2 en daarvan de verzen 9 en 14 tot 16 die we nog een keer willen lezen. Rut 2, vers 9. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn. En u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. En dan vers 14 tot 16. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Geliefde gemeente, hopelijk geeft de Heer me kracht om het vol te kunnen houden. We vatten de draad weer op van de serie over Rut. En voor de vakantie ben ik ermee gestopt en nu gaan we verder. En het boekje Rut is maar een heel klein mooi boekje. Geschreven uiteindelijk om te komen tot de ontmoeting met de levende Christus. En daarom laat ik ook zingen na het amen van de preek, Psalm 45, vers 1. Want die grote koning, dat is uiteindelijk de Heere Jezus Christus. Maar zover is het nog niet in het boekje Rut. Daar gaat het wel naartoe. En dan is de bedoeling van zo'n ontmoeting, die nu in hoofdstuk 2 beschreven wordt, dat ook mensen de Heere ontmoeten. En het Oude Testament kan natuurlijk nog niet sprake zijn van de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Maar je ziet in de gestalte van Boas al heel duidelijk trekken van de barmhartigheid van God. En die barmhartigheid van God, die is in de Heere Jezus heel bijzonder tot uiting gekomen. En daarom ook het thema van de prediking. De eerste ontmoeting met de losser. De eerste ontmoeting met de losser. In de drie gedachten. Ten eerste op Boas akker. Ten tweede aan Boas tafel. En ten derde in Boas hart. Ik herhaal. De eerste ontmoeting met de losser. In de eerste plaats op Boas akker. In de tweede plaats aan Boas tafel. En in de derde plaats in Boas hart. Die eerste ontmoeting met de losser, dat weet Rut nog niet. Als ze straks thuis komt en ze doet schoonmoeder verslag, dan pas valt de naam. Ja, wij weten de naam al, omdat aan het begin van hoofdstuk 2 de Heilige Geest ons die naam al verklapt heeft. Omdat de ontmoeting uit onze tekst in het licht staat van de ontmoeting van u en jou en mij met de Heere God. En dat kan alleen maar zegen zijn in de Heere Jezus. En dat gaat eigenlijk, laat ik zeggen, heel gewoon. Al is het achteraf bezien heel bijzonder. Het begint op de akker van Boas. De Bijbelschrijver die laat ons zien dat een rijke boer, die was Boas, en een arme arenraapster uit Moab met elkaar in contact komen. En die rijke boer, die gaat niet voor het halen hebben, houden voor veel geld, maar die leeft uit de barmhartigheid van de Here. En zo krijgen die twee genegenheid voor elkaar. En geeft Boas Rut te eten op zijn akker. Na informatie door een van de leidende knechten spreekt Boas de boer Rut zelf aan. En daar staat er zo mooi in vers 9. Je moet op dit veld blijven. Je moet bij mijn maaiers blijven. Je moet niet van mijn akker afgaan. En je moet hier aren oprapen. En je mag zelfs ook, als je zin in drinken hebt, naar de vaten gaan, gevuld met water. En dan zullen mijn knechten je te drinken geven. Sluit je aan, sluit je aan. En ik heb tegen de knechten gezegd dat ze je niet mogen lastigvallen. Dat kwam dus in die tijd ook nog voor. Ze mag zelfs achter de binsters aanlopen. Die bonden de garven, en zodat ze dan die schoven zetten op de gemaaide akker. Maar daar lag natuurlijk veel meer dan wanneer die schoven al gebonden waren. Loop maar achter mijn binsters aan. Prachtig. Hier zie je dat Boas helemaal leeft uit de wetten van de Here. En kijk, wetten van de Here, daar kunnen wij wel eens van zeggen. Wat al die nare regeltjes van de kerk, hè, dat zeggen catechisanten nog wel eens. Hè, maar die moeten natuurlijk ook nog leren hoe het precies zit. Want je moet dat van binnen leren kennen. Maar Boas, die kent de regeltjes van de wet van Mozes van binnenuit. En daarom is het op zijn akker, op zijn werkvloer, gaat het nu eigenlijk zoals God het bedoeld heeft. En dat is hier zo heel mooi. Dat er voor de knechts ook een goede werksfeer is. Maar dat er ook voor een vreemdelinge, die zomaar toevallig, staat er in hoofdstuk 2, onder leiding van de Here op de akker van Boas terechtkomt, ook een plekje is om te eten en te drinken en uit te rusten en het werk te doen. Prachtig, zo bedoelt de Heer het. En we moeten zeggen in onze situatie dat wij de sociale wetgeving in Nederland, laat ik dat eerst zeggen, die komt voort uit de wetten van de Heer toen ons land nog een christelijke wetgeving had. Laat ik het zo mogen zeggen. In de tijd van de economische recessie waar we doorheen gaan, zien we dat het moeilijker wordt. En merken we ook dat van die sociale wetgeving, zoals de Bijbel die bedoeld had, in de praktijk niet zoveel meer over is. Ik heb verschillende mensen opgezocht die het moeite hebben om werk te vinden of die hun baan zijn kwijtgeraakt. Wat kan dat ook in je hart vallen? Wat kan dat ook moeilijk zijn? Wat kun je daar mee zitten? Alsof je niet meer meetelt. Alsof je apart gezet bent en niemand kijkt meer naar je om. Dan zie je in onze samenleving dat die sociale wetgeving ook ver afgeraakt is van zoals God de wetten en de werkverhoudingen had bedoeld. En dat hebben we niet maar in één keer meer terug. Maar ik hoop, mijn broeder en zuster, jongelui, als het om jou gaat of om u gaat, dat je bij alle zakelijke aspecten die er zijn, toch ook iets van de barmhartigheid van God proeft, koestert, die misschien die je geen niet direct een baan geeft, maar die je wel laat met overtuiging achterlaat dat de Heere van je af weet en dat de Heere je situatie kent en dat de Heere je nooit in een hoek zet van de vergetelheid, maar dat de Heere met je meegaat. En ook bij het vinden van een nieuwe baan je een zegen zal willen geven. En als u leidinggevende mag zijn in een bedrijf, de werknemersorganisatie 100 jaar geleden, ik heb dat al een keer eerder gezegd, die heette in Nederland Boas. Als u leidinggevende mag zijn, wat zou het dan ook een zegen zijn, dat we bij alle zakelijke regelingen in ons werkverband toch ook iets van die barmhartigheid van het sociale netwerk van Mozes wetten zouden mogen laten zien in de praktijk van elke dag.
Dat stimuleert werknemers, al moeten ze zich ook houden aan de CAO. Dat maakt de werksfeer beter. Dat geeft een beter rendement. Een rendement waarmee je dan niet zelf wat wordt, zoals Boas er ook niet zelf wat mee geworden is. Maar leeft uit wat Paulus later zal zeggen. Wat hebt u nou dat u niet hebt ontvangen? Kijk, dan zit je niet vast aan je bezit, van halen hebben houden, maar dan heb je die drie andere H's. Je hart dient de Heere, je hoofd denkt zakelijk, maar je hand doet goed aan de mensen die het in de eerste plaats nodig hebben. En dat is eigenlijk Boas hier in de tekst. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Dat is de barmhartigheid van God hier in de tekst. Als het mag gaan naar de eerste ontmoeting met de losser op de akker, op de werkvloer van Boas. En dan ben ik bij het tweede, aan Boas tafel. Het gaat nog verder. Boas is geen man van vrome praat zonder meer, maar Boas is een man van de vrome daad, mag ik het zo zeggen. Dat blijkt als het etenstijd wordt. Want kijk, zo'n vreemdelingen, Rut typeert zich als een vreemdelingen. Nou, dan die knechten die kennen elkaar natuurlijk allemaal, personeel van Boas, die gaan gezellig allemaal bij elkaar zitten. En die Israëlieten moeten maar zien, die arme arenraapsters, die moeten maar in een afgelegen hoekje van de akker zien hoe ze door de vrije tijd heen komen. Nee, er staat er zo prachtig mooi in vers 14, toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar. Kom er hier mee en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar zelfs geroosterd gerstebrood aan. Prachtige trek. Het gaat van Boas akker naar Boas tafel. Kom erbij toe, kom erbij. Prachtig, hè, die nodiging. Kijk, die nodiging, dat is nou eigen aan de barmhartigheid van God, mensen. En de Heere kan van ons af, hè. Als u genade kent, dan weet u dat als geen ander. De Heere, als de Heere naar onze zonden zou rekenen, jongelui, hè. We hebben het er van de week op de catechisatie over gehad en op de belijdeniscatechisatie. Als God zou handelen zoals mensen tegenwoordig handelen, hè. Dan zouden wij eeuwig omkomen. En terecht ook nog. Maar hier in vers 14, dat toe, kom erbij zitten. Dat is nou zoals het in het hart van God is. En zoals Boas de weerklank van die nodiging. Voor wie? Ja, voor Rut, een Moabitische. Daar kun je geen eer meer in leggen. Als je nou de koningin nodigt, of de koning, ja, dat willen we wel. Maar die barmhartigheid Gods, die nodigt nou een weerloze, een machteloze, een rechteloze. En dat is in de Heere Jezus natuurlijk heel bijzonder naar voren gekomen. Hij die het recht had om God even gelijk te blijven in de hemel en zijn troon te bezetten, die heeft gezegd, Vader, stuurt u mij maar naar de werkplaats voor zondaren. Dat is nog dieper dan de akker van Boas. De Heere Jezus heeft de gestalte van een dienstknecht. Dat woord neemt Rut in de mond. Slavin, aangenomen. Dienares. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Nou, dat is de gestalte van de adelstand van de bedelstand. Dat zie je bij Boas ook, hè. De adelstand van de bedelstand. Boas die heeft heel veel te makken, om het zo maar te zeggen. Maar die houdt wel zijn hand op bij de Heere in afhankelijkheid van de Heere. Dat is de gestalte van de Heere Jezus toen hij naar de aarde kwam. Om die barmhartigheid van God te demonstreren. Tot zelfs in het offer van zijn eigen bloed aan toe. En gemeente, dan komt die tafel uit onze tekst. Boas tafel. Ja, ik mag de lijn doortrekken naar de avondmaalstafel. Kinderen van de Heere. Als God je deel geworden is, hè. Als de Heere Jezus je schuld heeft overgenomen in beginsel. Wat is de gang naar de avondmaalstafel dan? Een geloofsgang. Bijzonder, hè? Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij zonder zonde zijn. Dat we rechtvaardig zijn in onszelf. Integendeel. Dat opstaan van je zitplaats. En dat vluchten naar de gastheer. Niet de dominee, maar de Heere Jezus zelf. Daarmee zeg je. Ik midden in de ellende. Ik een zondaar. Maar u de barmhartige. U de borg. U de gastheer. U het geheim van tafel en brood. Ook voor mij. En daar kan ik niet zonder. En dan komt dat, die uitnodiging hier in Nieuw Testamentisch licht te staan. Toe, kom erbij zitten. Eet en drink met de mond van het geloof. En dan reikt Boas haarzelf het toetje aan. Want dat is dat gerstebrood, dat geroosterde gerstebrood. En ze at en ze werd verzadigd en ze hield nog over. Zodat als ze thuis komt en Naomi de schatten laat zien, dat Naomi haar schoonmoeder heel verbaasd is. Waar heb jij toch gewerkt en hoe kom je toch aan zoveel opbrengst? En ook dat toetje van dat geroosterde koren, dat was een delicatesse, dat was een lekkernij. En dan valt de naam Boas, hè. En dan gaat Naomi het licht van de Heilige Geest op. Hij is één van de lossers. Aan Boas tafel. En dan eten ze s'avonds, al zitten ze dan in een huisje in Bethlehem. Dan eten ze s'avonds nog van Boas tafel. Ja, Rut die at al van Boas tafel voordat ze wist dat het Boas was. En zo is het geestelijk ook, hè. Op de belijdeniscategorisatie was de vraag, moet je bekeerd zijn om avondmaal te vieren? Ja, je moet bekeerd zijn om avondmaal te kunnen vieren. Maar wanneer ben je nou bekeerd? En dat moet je eerlijk afvragen aan de Heere. Als je iets kent van dat vluchten naar die rijke Christus. Als een arme zondaar. En dan ontdekken dat je welkom bent aan de tafel van de Heere. Kinderen van de Heere, bevestigd in het geloof of schuchter, toevluchtnemend. Dat is allemaal vrucht van echte bekering. En dan is de plaats aan de tafel van de Heere. En dan deelt die grote Boas met doorboorde handen uit genade op genade. Brood en wijn, ja zeker, dat zijn symbolen. Maar die staan voor wat hij gedaan heeft. Het is volbracht. Hij deelt zichzelf uit voor allen. Die honger hebben gekregen en dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus. En hij verzadigt zoals hij het alleen maar kan en doet. Mag u hem zo bewonderen. Mag u hem zo lief hebben. Mag u zo alles in hem zien. Ook al durft u niet te zeggen dat u een kind van God bent. Hoewel dat wel tot eer van God zou zijn. Omdat er in het leven nog zoveel tegenover staat. Maar u kunt hem toch niet missen. En dat is eigenlijk het geheim aan zijn kant. Hij wil u niet kwijt. Kom erbij zitten. En word bediend uit de hand van Boas zelf. Uit de handen van de Heere Jezus Christus zelf. Zalig. Als we daaruit mogen leven, aan de tafel van de Heer, dat heilgeheim, die intimiteit. Dat was zo in het Oude Oosten, hè? De maaltijd, die at je, die gebruikte je met mensen aan wie je hart verbonden raakte. Zo is Christus hart verbonden aan al zijn kinderen. En zo is hun hart verbonden aan hem. Hij noemt ze zelfs mijn erfgenamen, geliefde kinderen en erfgenamen aan de tafel. Rut hoeft er zelf niet voor te werken. Ze krijgt het aan Boas tafel. En dan ben ik bij derde gemeente. In Boas hart, want het gaat nog verder. Het gaat nog verder. Ik zeg, Rut hoeft er niet voor te werken. Ja, en dat is toch wel zo. Ze moeten wel wat voor doen. Dat was ook naar de wet van Mozes, hè, die arenraapsters, die kregen het recht om op zo'n akker aren op te rapen. Ik heb het al gezegd. Maar dan moet je zelf wel bukken, hè. Je moet zelf wel rapen, oprapen en verzamelen. En dat doet Rut. Maar in Boas hart, hè, dat is het derde punt. In Boas hart is nou die prachtige gestalte van de barmhartigheid van de Heere God. Ik had in Nunspeet een vrouw die wilde nooit met het reisje voor ouderen mee, want dat betaalde de diaconie. En ze wilde nooit iets van de diaconie aannemen, omdat in het verleden zijn daar fouten mee gemaakt. En dan had je zo echt van, ja, die leeft van de diaconie. Hè? En dat is natuurlijk niet goed, dat stigmatiserend werkt. Gelukkig is dat niet meer zo. Gaat dat heel anders tegenwoordig. Maar hier zie je nou een schoolvoorbeeld van diaconaat in het leven van Boas. Eigenlijk zou Rut aan die tafel willen blijven zitten tussen die maaiers. Hè? En nota bene uit de hand van Boas krijgen, niet alleen maar voor de maag, maar ook voor haar hart. Maar die opzichter had al gezegd, dat is een nijvere bij. Die werkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus ze staat weer op van de tafel. En zo is het geestelijk ook. Je zou als de Heere overkomt in de kerk of aan de avondmaalstafel dat altijd vast willen houden. Hè? Maar zo werkt het niet. Want we moeten vanuit de intimiteit van de ontmoeting met de Verlosser weer naar het leven van elke dag. Want daar is uw roeping. En dan mag u vanuit de roeping, kom erbij zitten, eet en drink. Dan mag je vanuit de roeping van de Heere, je roeping in het leven van elke dag verstaan. En dan vind ik het zo'n heel mooie trek in de tekst, gemeente. Vers 15 en vers 16, toen Rut opstond om weer aarde te gaan lezen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren. Nou, dat is het geheim dat Rut straks met een overvloedige opbrengst bij Naomi thuiskomt, zodat schoonmoeder ook verbaasd staat. Maar weet u wat nou zo mooi is? Dat weet Rut niet, dit bevel van Boas. Ze moet dus zelf wel oprapen wat er blijft liggen tussen de schoven. En dat mag. Dus ze werkt er ook voor. Ze verdient het niet. Boas geeft het. Maar ze werkt er wel voor. Dus, en dat is nog zo mooi, hè. Ze hoeft niet van de diaconie te leven in de zin van, ik geef het je nadrukkelijk, want als ik het je niet geef, dan heb jij het niet, dan kun je niet leven. Dan accentueer je de bedelstand. Maar ze wordt ingeschakeld om vanuit de overvloed die Boas heeft en geeft op te rapen wat ze maar oprapen mag. En dat is nou de adelstand van de bedelstand. De adelstand ook van Boas, dat hij het niet alleen voor zichzelf houdt, maar ook weg kan geven. Hij leeft ook van het geven van God. En het is de adelstand van de bedelstand van Rut, dat ze zelf ook wil werken en het opraamt. Nou, dat is heel bijzonder, gemeente. Wat zal dat voor Rut een grote vreugde en een blijdschap zijn geweest? Dat ze vriendelijke woorden heeft gehoord. Dat ze gemerkt heeft dat Boas eigenlijk alles om haar vreemdelingschap weg te nemen heeft gedaan. En haar te laten merken dat ze erbij hoorde. Een Moabitische. Van wie er stond in Deuteronomium dat ze tot in het tiende geslacht niet in de gemeente des Heren mochten komen. Rut mag erbij horen. Dat is in het hart van Boas. Hij blijft zelf op de achtergrond. Maar Rut merkt dat het daar op de akker gaat zoals God het bedoeld heeft in zijn woord. Heel actueel, gemeente. Als wij nou zo in de kerk mogen zitten. Als wij zo aan de voeten van de Heere Jezus mogen zitten. Als wij zo mogen eten uit zijn doorboorde hand. Dan is er een overvloed. Net als met het oprapen van het manna. Hij wie te veel opgeraapt had, die hield niet over. En wie te weinig verzameld had, die had niet tekort. Het was genoeg. Als we zo bij de Heere mogen schuilen. Mag u dat kennen? Weet jij daarvan? Oh, dan is de reactie in de Bijbel steeds gelijk. Al zeggen mensen het met andere woorden. Rut zegt, wie ben ik toch dat u hebt omgezien naar een dienares, zegt ze. Maar dan valt ze zichzelf in de reden. Eigenlijk ben ik nog minder dan uw dienares. En dat u toch naar mij hebt omgezien. En als Jacob veel zegeningen van de Heere krijgt, dan zegt Jacob, Heere God, ik ben geringer dan al deze weldadigheden. En als Petrus met die grote visvangst, twee boten vol vissen, en hij ziet dat Jezus dat nog gegeven heeft, dan zegt die Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. En Paulus, als het over de barmhartigheid van God gaat, dan zegt hij, Heere, ik ben de grootste van de zondaren, want ik heb de gemeente vervolgd. Maar mij is barmhartigheid geschied. Kijk, je raakt die achtergrond nooit kwijt. Maar je roemt in de barmhartigheid van de Heere. Het betekent, als je opstaat van de tafel en als je gaat in het leven van elke dag, dat bukkende leven blijft. Wat bedoel ik daarmee? Nou, je hoeft natuurlijk niet letterlijk te bukken, want het is bij ons anders geregeld dan in de tijd van Boas. Maar dat geestelijke bukken, gemeente, dat je dus altijd wel de bedelaarshand in het geloof op moet houden bij de rijkdom van Christus. En als je dat echt mag doen, dan vult de Heere die hand ook. De een krijgt meer dan de ander, Boas had meer dan Rut. Dat maakt niet uit. God heeft zijn plan met je leven. God heeft zijn programma met je bestaan. En als je daaronder mag buigen, als je daaronder leert bukken, dan wordt je hart vervuld met het goede van Gods huis, met de barmhartigheid van de Heere Jezus. En dan ga je anders aan het werk. Dan sta je anders in de samenleving. Of je nou een directiefunctie hebt en veel medewerkers die je aan mag sturen. Of dat je aan de lopende band mag staan, heel wezenlijk ook voor het geheel van het bedrijf. Wees dankbaar met dat werk. En sta erin, in de adelstand van de bedelstand. Als u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Hand ophouden. Ja, je moet het ontvangen. Maar tegelijk ook de aarde oprapen. Aan het werk. En in die weg van gehoorzaamheid. Geef de Heere wat u nodig hebt. En ook als hij eens wat wegneemt. Of aan uw levensfundament schokt. Dan blijft hij wel dezelfde. Ook in zijn barmhartigheid. Ook als je niet snapt waarom jij als 50-jarige je baan kwijt moet raken. Ik heb er ook geen antwoord op. Maar als je het in de hand van de Heere mag geven, dan zal hij erin voorzien naar zijn welbehagen. Daarom staat die geschiedenis van Rut zo midden in het leven van elke dag. En daarom is de Heere Jezus uit de hoge hemel neergekomen, midden in het leven van elke dag, opdat je hem zou kunnen ontmoeten, omdat je hem zou kunnen dienen, opdat je hem zou kunnen volgen. Zalig die dat mag weten. Als u dat nog niet weet, dan weet je eigenlijk niet wat je mist als je nog onbekeerd voortleeft. Maar als die barmhartigheid van God aan je hart is toegepast, dan is dat nog niet alleen iets voor binnen de vier muren van de kerk, maar dan heeft dat een uitstraling vanuit je hart, door het denken van je hoofd, ook in de praktijk van je hand. Gemeente, en als de kerk dan uitgaat in deze gestalte, dan gaat er wat van de kerk uit. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij willen u hartelijk danken dat het evangelie midden in de werkelijkheid van elke dag vorm en gestalte krijgt. En wij bidden van u of wij daar dienares en dienaar van mogen zijn. Wilt u ons toerusten tot die dienst aan u de Heere, die ook door de week zegen geeft en zegen heeft. Heere, versterk het geloofsleven van allen die u vrezen. En als wij nog buiten dat geloof staan, wil het geven. Maar dat we ook handen en voeten zouden mogen geven aan in de praktijk van het geloofsleven, midden in de week, zo nodig dat er nog een getuigenis uitgaat van allen die u lief hebben. Wij bidden voor hen die baanloos geraakt zijn, of die door de economische recessie een moeilijke periode achter zich hebben. Heren, wat is dat lastig, zeker als we een gezin achter ons hebben en het niet gaat zoals we zouden willen. We mogen u erin erkennen. En wij bidden, Heren, of we dat geestelijk ook zouden kunnen handelen. Maar of u ook nog verandering zou willen brengen in de situatie. We bidden voor land en volk. Dat we het niet verwachten van de verkoopcijfers, maar dat er een afhankelijk leven zou zijn van u, de levende koning. Heren, we danken u dat de eredienst zijn verloop mocht hebben, dat u de dominee een stem gaf om te spreken. Wil de zegen erin leggen, Heren, voor ons persoonlijk ouderen en jongeren. Zegen de jeugd, ook in de ontmoeting na de dienst. En breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid bijeen. Dat vragen we uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en dan zingen we nog Psalm 27, vers 7.
Voordat ik de zegen op u mag leggen, gemeente, verzoek ik u na het amen van de zegen weer te gaan zitten. En dan volgt nog een andere mededeling. Ontvangt met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
En die mededeling is van mij. We gaan straks over tot het ontruimen van het gehele kerkgebouw. We zijn dit verplicht vanwege of door onze overheid. Blijft u dus rustig en werkt u mee. De diakenen mogen vooraan plaatsnemen op hun eigen plekje. De verzamelpunten voor u straks zijn op het kerkterrein. U mag pas gaan als bij het verzamelpunt door de megafoon het kerkterrein is vrijgegeven. Alle kinderen van de oppas, we gaan de grond en in de kelder, worden ook uit het gebouw ontruimd. Na het vrijgaven van het kerkterrein kunt u alle kinderen ophalen in de zaal begaande grond. Dus ook uit de kelder. De ontmoetingen van wijk 6 in de kelder gaat na vrijgave gewoon door. Als ook voor de JV uit Oppedoes en Pro Christo in zaal 1. Voor ieders veiligheid en de tijd die voor de ontruiming staat, is het van belang dat jullie lopen zoals de plattegrond dat aangeeft. Bij de nooduitgang is wel gewoon de derde collecte. Anders krijg ik problemen met de diakonie. Dit spreekt voor zich. Na de dienst is er voor de Broeders Kerkraad een evaluatie in de consistorie. Voor de hulpverleners is er een evaluatie in zaal 3. Ik wil de predikant straks vragen de ontruimingsafkondiging rustig voor te lezen. En ik wil u verzoeken als gemeente, als koster en BFV'er, om de afkondiging van de instructie als ook aanwijzingen van de hulpverleners op te volgen. Dan gaan we over tot ontruiming.
Moet ik het voorlezen, Henry?
Ja, in alle rust.
Goed zo. Broeders en zusters, jongelui, in verband met calamiteiten moet de kerk ontruimd worden. Blijf kalm en rustig op uw plaats, totdat alle mededelingen gedaan zijn. Ga alstublieft niet bellen. Wij hebben de melding bij de hulpdiensten al gedaan. Willen de hulpverleners zich nu melden bij het verzamelpunt, kosterskantoor? Willen de ambtsdragers nu bij de nooddeuren gaan staan? Er is geen reden tot paniek. Ja, het staat hier hoor. Stil. Ik ga er helemaal van trillen. De wanden. Ik denk dat ik hulp nodig heb. De wanden van de hal zijn 1 uur brandwerend. Dus er is tijd genoeg. Voor de kinderen.
Voor de kinderen in de crèche wordt gezorgd door het BHV-team. Ga vooral niet door de hal naar hen toe. Wij zorgen voor hun veiligheid. De kerkzaal is verdeeld in 3 vakken en de galerij. Vak 1 en 2 moeten de kerkzaal verlaten via de deuren aan de griftzijde. Loop richting de fietsuitgang naar verzamelpunt 3 en blijf daar tot het terrein is vrijgegeven. Vak 3 en de galerij moeten de kerkzaal verlaten via de nooddeuren aan de kant van de Prins Klauslaan. De galerij dient je te verlaten via de trap bij het orgel. Loop richting Stadspark naar verzamelpunt 2. Blijf op het kerkterrein tot deze is vrijgegeven. Buiten wordt u opgevangen door het BHV-team. Het is niet de bedoeling dat u uw jas of iets dergelijks gaat ophalen. Auto's, fietsen, scootmobielen en dergelijke laten staan. Het is van groot belang dat de hulpdiensten vrij toegang hebben. Gaat u daarom vooral niet naar de voorkant van de kerk. Helpt u alstublieft mensen die slecht ter been zijn om veilig naar buiten te komen. Ik wil u dan nu vragen de kerkzaal rustig te verlaten. Ik moet blijven staan als laatste.